Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over arbeidsparticipatie van vrouwen. Hoe worden vrouwen minder financieel afhankelijk? En hoe krijgen we vrouwen meer aan het werk? Hoe zorgen we ervoor dat mannen meer gezinstaken op zich nemen? Is het eigenlijk erg dat er minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt? Vanmiddag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over arbeidsparticipatie van vrouwen. Heb jij vragen erover of heb je ideeën erover? Stel hem via Twitter of laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan ons mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Of je mag even bellen naar de studio, 020-468-4x0. En dan stel je zo meteen je vraag live in de uitzending. Mijn gasten hier in de studio, een uur lang Masha Trommel. Ze is verantwoordelijk voor lobby en public affairs bij Women Inc. Wat doet Women Inc. allemaal?
Women Inc. is een vrouwennetwerkorganisatie die zich inzet voor de positie van vrouwen, van alle vrouwen van Nederland. Mm-hmm. En vooral economische zelfstandigheid is natuurlijk een heel belangrijk issue. Daar gaan we vandaag op inzoomen.
Mooi, goed dat je er bent. En aan de lijn heb ik ook Nevin Oezetoek. Zag ik het goed?
Jurgen.
Goed zo. Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij zit in de voorbereidingscommissie voor deze bijeenkomst. Welkom, fijn dat je er ook bij bent, Nevin. Ik begin even bij Masha. Even de cijfers. Hoe is het gesteld met de arbeidsparticipatie van vrouwen?
Nou, op dit moment in Nederland de arbeidsparticipatie belandt heel vaak in de discussie over deeltijd. Mm-hmm. En dan wel met een soort conclusie dat de Nederlandse vrouw koningin is in het deeltijdwerken. Maar wat belangrijker is, is dat we kijken naar de financiële zelfstandigheid van die vrouwen.
Ja.
48% van de Nederlandse vrouw is niet financieel zelfstandig. Dus dat is behoorlijk belangrijk.
48%?
48% is afhankelijk van ofwel de overheid ofwel van hun partner.
Ik schrik echt, dat is echt veel.
Dat is heel erg veel. Ja.
Wauw. Oké, maar als je kijkt naar, we hebben het over vrouwen zijn kampioen deeltijds, maar kan je het ook in FTE's bijvoorbeeld kijken hoe de participatie van vrouwen is over het algemeen?
Ja, 51% van de vrouwen werkt minder dan 28 uur.
Minder dan 28 uur, ja. Dat is deeltijd, ja.
Dat is deeltijd.
Deeltijd, ja.
Ja, en op zich, het is interessant van waarom hebben we het steeds over deeltijd. Maar het gaat erom, kunnen ze zich financieel zelf onderhouden?
Ja.
Want als iemand gewoon in 28 uur natuurlijk gewoon goed voor zichzelf kan zorgen, dan is er helemaal niks aan de hand. He? Vanuit daaruit, vanuit een financiële positie, kan je andere beslissingen nemen.
Ja. Maar je bent dan meestal afhankelijk van een toegevoegd salaris nog van je echtgenoot of van de overheid die bij moet lappen.
En daar moeten vrouwen zich heel erg bewust van zijn. Voor de keuzes die zij maken ten aanzien van zorg en ten aanzien van arbeid. Ook als het een keer anders uitpakt dan dat ze misschien hadden voorzien. Hè? Het aantal scheidingen stijgt. Maar ja, op dit moment wordt er dus niet rekening gehouden met hoe het er dan voor staat. En dat is wel belangrijk om daarover na te denken.
Is het een beetje veranderd de afgelopen jaren? Want ik bedoel, vorig jaar heb ik ook zo'n programma gehouden. En toen ik vandaag zag, of tenminste toen we maandag erover hadden, het weer zouden bespreken en dat het ook in de Tweede Kamer besproken werd, dat ik zoiets van, jongens, wanneer gaan we het nou inzien met z'n allen? Of is het een soort een gebed zonder eind waar we af en toe even op terugkomen?
Ik moet eerlijk zeggen dat het inderdaad al een tijdje stilstaat. In McKinsey kwam met een mooi rapport die heel duidelijk aangaf dat een missend beleid eigenlijk, een missend integraal beleid, de oorzaak is. Die vrouwen die voor een groot deel voor de onbetaalde zorg voor kinderen kiezen, dat heeft natuurlijk met sociale normen te maken, met de uitgangspunt, financiële positie waar ze zitten. Maar ook voor de mogelijkheden binnen de sector van arbeid. Hè. Dus heel veel vrouwen zitten in de zorg.
Ja.
Daar worden hele kleine banen aangeboden, maar ook laagbetaalde banen.
Ja, precies. En daar zit er ook al. Dat is al zeg maar belangrijk een onderdeel waarom die vrouwen dan ook moeilijk uitkomen met een deeltijdsalaris. Nevin, vanmiddag is er dus een hoorzitting. Wat hoop je daar te horen?
Klopt. Die hoorzitting is echt bedoeld met verschillende expertises om te focussen op die arbeidsmarkt. Wat speelt er nou op die arbeidsmarkt zich af? Er zitten in ons systeem belemmeringen. Waardoor vrouwen dus toch die zelfstandigheid, dus zelfstandige economische situatie niet kunnen bereiken. En door te focussen hopen we dat helder te krijgen. En vervolgens ook hoop ik maatregelen te nemen die het tij gaan keren.
Ja, maar Nevin, met alle respect, we hebben dit al zo lang hebben we het hier over. Is een hoorzitting wel nodig? We weten toch al jaren hoe het zit. Moeten we die gewoon een keer actie ondernemen?
Ergens denk ik wel dat je wel gelijk hebt. We hebben het er steeds over, maar op de een of andere manier verandert het systeem niet. En die bereidheid om andere maatregelen te nemen van regeringswegen is echt nodig om dit te veranderen. Als je ziet dat 50% van de vrouwen zichzelf niet kan onderhouden, economisch niet zelfstandig is, en bij scheiding, overlijden of overlijden en ziekte van de partner een hele kwetsbare positie krijgt, en aan de andere kant het stimuleren van deeltijd ervoor heeft gezorgd dat er vrouwen alleen maar in kleine deeltijdsbanen zitten, dan is er echt iets aan de hand. Ja. En als je dan ook nog eens betrekt dat kinderopvang duur wordt gevonden, dat de kwaliteit van onze kinderopvang niet voldoende is, ja, dan gaan vrouwen dus toch in hun keuzes rekening houden dat ze straks ook aan het begin van hun carrière de zorgtaken op zich moeten nemen, omdat ze in zo'n systeem aan het werk zijn. Dus vrijwillig is het niet.
Ik heb Sheila aan de lijn, die heeft daar ook ideeën over. Sheila, goedemorgen.
Goedemorgen. Moet je horen, kijk, werkvloer thuis, dat is eigenlijk een topbaan al voor een vrouw. Maar in deeltijd kan een vrouw zodanig presteren dat ze voor de hele dag als het ware gewerkt heeft. Ze moet goed betaald worden. En het belangrijkste is opvoeding van de kinderen. Want ook ik denk alleen aan de grote en de oudere vrouwen. Maar wat gebeurt straks met de kinderen? Dat is belangrijker.
Maar die vaders kunnen die kinderen ook opvoeden, toch?
Worden, want anders ontsporen ze.
Ja, maar dat kunnen de vaders toch ook doen, Sheila? Dat is toch niet alleen de taak voor de moeders?
Als een kind thuis komt, zoek dat kind als eerste naar mama.
Nou, mijn dochter zocht er gewoon naar mij, hoor.
Ja, oké. Ik zeg niet dat een vader dat niet kan doen. Maar wat een vrouw presteert thuis, kan die vader niet doen.
Ja, dus ja, zie je, dat is waar je dan ook tegenaan loopt, Nevin.
Ja, dat zijn dus die stereotype beelden dat het echt zo hoort. Waarom zou de vader ook niet de zorgtaken op zich kunnen nemen? Ik ken vanuit, dat is wel een mooi voorbeeld, emancipatiebeweging in Turkije, waar ik ook wel veel contacten mee heb. Die daar zeggen vrouwen van, je moet continu als een kind roept mama, moet je aanleren dat hij papa roept. Dus het begint heel erg vroeg, ja.
Ja, en nee, op die manier. In Turkije is het ook zo dat moeder de meeste synoniemen heeft, omdat het gewoon de belangrijkste spil is in de maatschappij.
Wat zei je nog een keer?
Ik heb begrepen dat in Turkije het woord moeder de meeste synoniemen heeft, omdat zij de belangrijkste spil in de maatschappij is.
Ja, dat klopt, maar ook daar doen ze hun stinkende best om dat te veranderen. En het is ons na 100 jaar vrouwenkiesrecht hier ook niet gelukt om, als het gaat om eerlijke verdeling van arbeid en zorgtaken, ja, om dat goed met elkaar te verdelen tussen man en vrouw. Dus we moeten echt iets doen. Het gaat echt om een... We willen niet dat vrouwen ook op latere leeftijd kwetsbare posities krijgen en afhankelijk worden van de overheid.
Ja. Masha, wat kan en moet Politiek Den Haag doen?
Ja, een integrale visie die ontbreekt eigenlijk. We hebben een lange termijn visie nodig, waarin een aantal aspecten tegelijkertijd worden doorgevoerd. En als we eventjes om ons heen kijken, internationaal gezien, zien we gewoon een aantal voorbeelden waar andere landen echt voor ons uitlopen. Het aanpakken van loonverschil. We hebben het minste verlofregelingen in Nederland. We brengen wel als eerste de kinderen al naar de kinderopvang, maar we investeren daarentegen het minste in kinderopvang. Nou, zolang dat geen onderdeel wordt van een visie op kindontwikkeling, ja, zal die kinderopvang nog altijd een schuldgevoel blijven geven aan werkende moeders.
Ja, maar weet je wat mij irriteert? Ook als je kinderopvang als werkgever kinderopvang regelt voor je werknemers, je zegt van luister, ik wil hier gewoon een grote crash onder in mijn kantoorgebouw hebben, zodat moeders gewoon kunnen komen werken en wanneer ze behoefte hebben naar hun kind kunnen gaan.
En dan vaders, hè?
En vaders, nee, of de, en vaders. Ja, sorry, en vaders, want we hebben die moeders willen op de werkvloer krijgen.
Ja, de moeders hangt het nog allemaal aan, ja, dat klopt.
Wat krijg je dan te horen? Dat ze daar dan een soort van verkapt verloon is, waar je een extra wordt gekort op je salaris. Dus ook als werkgever moet toch die verandering gewoon in Den Haag komen, even, of zie ik dat verkeerd?
Nee, je zit het heel erg goed. En daar ben ik ook voor. Ik ben voor een kinderopvang als publieke voorziening, waarin ook de overheid over de kwaliteit waakt, dat goed uitgevoerd wordt en dat het bereikbaar is voor alle werkende ouders om hun kinderen daar naartoe te brengen. En ik ben heel erg eens met Masha, want wat ik zie is dat er nog steeds geen integraal beleid is. Ja. En als ik dat hier in de Tweede Kamer zeg, dan kijken sommige mensen echt met vragen in hun ogen me aan. Het is echt nodig dat we aan alle kanten van het beleid gaan sleutelen om dit voor elkaar te krijgen. En Van Engelshoven doet helaas te weinig op dit gebied. Ik hoor alleen maar mooie woorden, maar ze pakt de coördinerende rol niet goed op.
ik mis echt daadkracht bij deze ministers.
Nou, ik wens je heel veel succes met de hoorzitting vandaag en hoop dat er dit keer wel iets uitkomt, zeker ook als op het gebied van integraal beleid. We spraken met Nevin Uzutuk, Tweede Kamerlid GroenLinks. Zometeen ga ik verder, Dirk, met Masha een heel uur in de studio. Ik heb mensen die hangen de lijn, ik kreeg WhatsApp's die binnenkomen. Heb jij zelfs nog vragen over de arbeidsparticipatie van vrouwen? Laat het ons even weten. Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over arbeidsparticipatie van vrouwen. Je kan je vragen stellen via Twitter, BNR, via Facebook, of je mag mee even bellen. 020-468-4x0. Meneer Akkas en Nauta die hangen al en die gaan we zo meteen aan het woord stellen. Maar ik ga eerst even met Marcel Trommel van Women Inc. die bij me is, de feiten of fabels doen. Het is heel eenvoudig, ik geef je een paar stellingen. Enig wat je hoeft te zeggen, feit of fabel. En dan gaan we daarna eventueel toelichten.
Oké, leuk.
Spannend, hè? Oeh. Nou. We beginnen bij de eerste. Alle mogelijkheden zijn er voor mannen en vrouwen om te werken. Het is primair aan stellen zelf om te bepalen wie binnen het gezin het geld binnenharkt. Feit of
fabel? Nog even aan het begin. Je zei als?
Alle mogelijkheden zijn er voor mannen en vrouwen om te werken. Het is primair aan stellen zelf om te bepalen wie binnen het gezin geld binnenharkt.
Ik mag niet inhoudelijk
reageren. Feit of fabel? Je mag er dadelijk op reageren.
Uiteraard is het aan stellen zelf hoe zij dat verdelen.
Dat is een feit. Ga zo meteen verder erover. Volgende. Zolang mannen meer verdienen, zal het altijd aantrekkelijker blijven voor de man binnen het gezin om het meest te werken. Feit of fabel?
Dat is een feit.
Oké. Okay. En de laatste. Als de overheid een paar miljard extra steekt in kinderopvang, verdient de BV Nederland dat makkelijk terug.
Zeker.
Dat is een feit. Goed zo, ja. Die eerste wil je nuanceren, hè?
Ja, kijk, die stellen verdelen het. En inderdaad, dat is zo'n interessante om naar te kijken. Want hoe bepalen vrouwen en mannen zeg maar nu die arbeid en zorg? En we zien dat wat hoogopgeleide mensen wel kiezen voor... dat ze echt uitspreken dat ze een gelijke verdeling zouden willen.
Ja.
Dus veel jonge ouders geven dat ook aan. Maar in de praktijk gebeurt het dan niet. Nee. Dus dan zien we zeg maar die carrièreontwikkeling van vrouwen. In de eerste jaren op de arbeidsmarkt doen ze het zelfs ook beter. Krijgen ze betere beoordelingen. En dan komen de kinderen en dan is er een enorme terugval. En dat alleen al is interessant. Maar voor de mannen is het bijna niet mogelijk. Als je aan jonge vaders vraagt of ze meer zouden willen zorgen, zegt 60% dat ze dat zouden willen. Ja. Nou, alleen daar al moeten we naar kijken. Waarom kan het dan niet? En dan geven ze aan, financieel is het niet mogelijk. Nou, dat komt misschien omdat ze hoofdkostwinnaar zijn en meer verdienen. Nou, daar zouden we in ieder geval met het aanpakken van loonverschil aan doorbraak in kunnen realiseren. Maar anderzijds geldt natuurlijk ook de sociale norm, die enorm bepalend is voor die keuze. En op het moment dat het impact heeft op je carrière, dus bij jouw werkgever, en je hebt wel carrière-ambities, maar je weet dat als jij keuze maakt om één dag in de week minder te gaan werken en te gaan zorgen, dan ga je dat niet doen. Dan ga je daar niet voor staan. Dus die werkcultuur, die bedrijfscultuur is ook essentieel.
Ja, is ook,
ik spreek elke keer, twee dagen geleden nog toevallig bij het wegbrengen van mijn kinderen, maar in de banksector, en ik vroeg, zou jij niet meer willen zorgen? Hij zegt, absoluut, maar daar moet ik echt niet mee aankomen, want dan kan ik echt naar mijn carrière fluiten. Ja, dat soort elementen zijn heel bepalend in de keuze.
Nee, maar dat is wel, want als man, je kan niet als man op die aankomende het werk zeggen van, ik ga twee dagen minder werken, omdat ik voor mijn kinderen wil zorgen.
Nee, maar je zegt het lachend. Nee, maar, kan het niet, maar een vrouw wordt ertoe gedwongen, omdat, want die wordt raar aangekeken als ze vijf dagen zou willen werken.
De bekrompenheid die we hebben in deze maatschappij, zo voortstrevend als we zijn, zo bekrompen zijn we nog in ons denken, helaas. Ik ga even naar meneer Akkas, want die hangt al een tijdje. Meneer Akkas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurien. Ik heb even een vraag aan die dame net, waar je mij spreekt. Hè. Ik heb respect aan die dames. Ik zeg, de vrouwen hebben zwaarder als de mannen. Waarom? Ik heb respect.
Want vrouwen, meneer Akkas, u valt weg. Wat is uw vraag?
Mijn vraag is, de dames of die vrouwen, die moeten kinderen verzorgen. Die moeten naar school brengen. En plus de derde, crash is ook duurder geworden. Die vrouwen die gaan ook op een oplossing vinden.
Ja, maar wat is uw vraag, meneer Akkas?
Mijn vraag is, hoe kan je die oplossing vinden dan?
Daar zijn we dus mee bezig. Dat zoeken we nu in het programma.
Dat is een hele mooie en hele belangrijke vraag.
Ja, ja.
En die is best complex en meerdere dingen hangen met elkaar samen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de overheid vanuit verschillende ministeries gaat samenwerken en naar dit perspectief gaat kijken. Hoe gaan we het arbeidspotentieel van vrouwen op een andere manier benutten en welke randvoorwaarden hebben we daarvoor nodig? Ja. En investeer daarin.
Ja,
maar ook voor mannen, hè?
Ook voor mannen, ja, natuurlijk.
Om te gaan zorgen.
Ja, mannen, we moeten ook als man leren dat het gewoon normaal is om als vader de zorg
voor kinderen is een kwestie van vaders en moeders.
Precies. Misschien dat de huwelijken dan ook langer stand houden.
Zeker.
Meneer of mevrouw Nauta, goedemorgen.
Ja, meneer Nauta.
Meneer Nauta, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb de vraag, is een vrouw niet belangrijker dan een man in een gezin vol kinderenopvoeding?
Waarom zegt u dat, meneer Nauta? Waarom denkt u dat
omdat
u zo
dat
zin?
Mijn idee is.
Ja. Ja,
ja, dat klopt. Veel mensen denken dit ook. En dat wordt ook als een van de redenen aangegeven. Als je aan vaders doorvraagt waarom ze niet meer zorgen. Denken ze nog dat vrouwen het beter kunnen? Nou, in de beginfase is het natuurlijk zeker in verband met borstvoeding cruciaal.
Ja, maar laten we eerlijk zijn, je kan ook kolven. Dus
ja,
ook dat vind ik
ja, nou,
niet meer
dat is natuurlijk ook niet ideaal. Ja. Maar het is wel zo dat als je... het is echt voor het kind ook beter als de vader meer betrokken is. We zien dat het ook echt een investering in het kind is. Dus het is voor mannen, vrouwen en kinderen beter als mannen eerder betrokken worden en ook structureler betrokken worden.
Daarom heet het ook een gezin. Je moet het met z'n allen doen. Toch? Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat was jouw...
Ja, mijn vraag ligt wel in het verlengde wat eerder gesteld werd.
Ja?
Ik had een hoge managementfunctie en ik wil minder gaan werken. En ja, het werd mij heel duidelijk te kennen gegeven dat niet cool. Terwijl ik heel duidelijk wel denk dat de meeste functies voldoende ruimte laten voor het geven van dat soort taken aan andere mensen. En daar is geen enkele ondersteuning in. En dat is voor mannen echt wel een serieus probleem. Even los van het feit dat er natuurlijk ook nog sociale druk is, dat je als man alleen op het schoolplein staat. Alleen maar vrouwen.
Nou, geloof me, die andere moeders vinden het wel sexy als je als man alleen daar staat, hoor. Dus het heeft ook wel zijn voordelen op die manier.
Ja, als man score je punten.
Score je punten. Maar Stefan, weet je wat ik ben afvraag? Jij zit in een managementfunctie. Moet het niet vanuit de top ook deze bewustwording gewoon gebracht worden? Dat we zeggen van dat dit een keer afgelopen is. Ik bedoel, jij weet hoe het is. Ik heb het geluk gehad dat ik een baan had waarbij ik nog mezelf een beetje kon bepalen. Doordat ik theaterwerk deed. Dus ik kon overdag echt nog voor mijn kinderen zijn als het er moest. Maar ik was er ook heel vaak niet als ze dan van school kwamen. Maar moeten wij mannen ook niet meer gewoon het heft in handen nemen en dit veranderen?
Ja, naar mijn medewerkers deed ik dat. Ik had een verkoper die werkte maar 3 dagen in de week. Maar ik was directeur voor een internationale multinational. En de cultuur internationaal. En dat was een Oostenrijks bedrijf, ondenkbaar. Dat in Oostenrijk voor vrouwen 2 jaar... zwangerschapsverlof krijgen.
Ja, maar je hebt ook Scandinavische bedrijven waar mannen 3 maanden krijgen of zo om voor hun kinderen te zorgen. Dat bedoel, en daar gaat het niet economisch slechter.
Nee, maar de cultuur in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, en er zijn toch vrij, en ook in Amerika, die is heel anders.
Ja, het is vrij traditioneel nog.
Die is heel traditioneel. En als je je carrière is gewoon, die is gewoon exit.
Ja. Nou, Stefan, bedankt voor je bijdrage in elk geval. Fijn dat je even hebt gebeld. Ik krijg hier een WhatsApp binnen. Ik heb een vraag aan Masha Trommel. Wordt er door werkgevers anders omgegaan met mannen en vrouwen op het moment dat er kinderen komen in een gezin volgens jou?
Ja, dat is echt zeker. Binnen 1 bedrijf weten we het zelfs dat eigenlijk vrouwen te horen kregen. Dat is een clubje high potentials, waarin de vrouwen te horen kregen dat ze niet 5 dagen moesten blijven werken. En diezelfde man binnen dat bedrijf te horen kreeg dat hij niet minder mocht gaan werken.
Welk bedrijf hadden het?
Ja, dat. Het is in ieder geval wel ergens aan de Zuidas.
Precies. Ja, oké. Okay. Ja,
maar dat is super belangrijk, weet je wel. Dus die stereotype beeldvorming zit ook in werkgevers. Het zit gewoon in ons allemaal.
Ja.
En dus we zijn allemaal mens. We zijn allemaal opgevoed. We verhouden ons allemaal tot sociale normen. En we zijn met elkaar deze maatschappij. Maar om daar een doorbraak in te gaan realiseren, zullen we zeg maar wel de voorwaarden goed moeten regelen. Dus daarin moet de overheid gewoon zijn verantwoordelijkheid gaan pakken. En een vooruitstrevende visie gaan neerzetten. We zien wel dat mannen en vrouwen echt de wens hebben om het anders te gaan doen. Maar dat de faciliteiten er gewoon nog niet naar zijn.
Worden die gefaciliteerd nog. Peter, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen.
Hi, goedemorgen. Ja, ik hoor je, hoor. Ik hoor je goed. Ja. Je kan het zeggen maar.
Ik vind persoonlijk dat als een man samen met de vrouw uitkomt om allebei voor het gezin te zorgen en te blijven werken, dan kan het gewoon. Maar heel veel mannen, of ze willen het niet, omdat ze carrière willen maken. Wij hebben in 1983 besloten om allebei, we hebben gestudeerd, allebei te gaan werken en te zorgen voor de kinderen. Mijn vrouw is halve dagen gaan werken bij de huidige werkgever. Ik kon niet blijven werken. Dat wou ze niet, halve dagen werken. Toen ben ik weggegaan, heb ik een baan gezocht. En vanaf 1984 ben ik halve dagen gaan werken. En tot die tijd dat we kinderen kregen, We hebben inmiddels twee zoons en die zijn 31 en 26. En we hebben een geweldige tijd gehad samen.
Dus het kan wel, het kan wel.
Vooruitstrevend voorbeeld voor die tijd, ja.
Ja, en ik loste haar af, loste ze mij af. En dan ging ik vanmiddag naar mijn werk. En we hadden ook nog een mazzel dan dat we allebei halve dagen werkten. Want onze eerste zoon die werd geboren met Down-syndroom. En die hebben we heel veel kunnen begeven.
Ja.
Daardoor.
Precies.
En dat is zo geweldig. Ja. Op de schoolplein inderdaad, wat jullie ook zeggen. Nou, het is hartstikke leuk hoor, tussen die vrouwen. En je doet op school draaien ook mee in de ICT en dat soort dingen allemaal. Dus het is hartstikke leuk. Het kan wel, maar je moet er wat voor over hebben.
Je moet er wat voor over hebben, dat klopt, Peter. Ja. Dank je wel voor deze bijdrage, Peter. Ik vind het altijd pleasant dat mensen zijn die het zeggen. Het kan wel.
Hoe
maar
het
je
hebben
moet,
gedaan.
Ja, en ja. Je moet gewoon de wil ertoe hebben. Ik heb een andere Peter, die wil ik snel zijn vraag laten stellen voordat we naar de break gaan. Anders gaat hij heel lang moeten wachten, maar wel een zeer terechte vraag. Peter, goedemorgen.
Goedemorgen, inderdaad, met Peter.
Hi.
Ja, ik was heel nieuwsgierig. Ik zie in mijn omgeving dat ook veel vrouwen gewoon minder willen werken. Om wat voor reden ook. Ik heb zelfs vrienden die geen kinderen hebben. Waarbij de vrouw toch echt significant minder werkt dan de man. Door een keuze. En echt gewoon minder. Waardoor je jezelf ook in die afhankelijke positie opstelt. Hoe denken jullie daarover?
Ja, dat vind ik een goede vraag om dadelijk te beantwoorden na de break. Want we moeten even naar het weer en het verkeer en het nieuws. En dan gaan we even kijken, hoe komt het eigenlijk? Dat vind ik een mooie. Hoe komt het dat vrouwen minder gaan werken, ook al hebben ze geen kinderen? Is dat een bewuste keuze? Of is het toch weer die traditie die ons paard speelt hier in Nederland? Ik vind het een mooie vraag. Heb jij nog vragen? Of heb je antwoorden? 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, je luistert nog steeds naar BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over arbeidsparticipatie van vrouwen. Want hoe worden vrouwen meer financieel onafhankelijk? Hoe krijgen we vrouwen meer aan het werk? Hoe zorgen we ervoor dat mannen meer gezinstaken op zich nemen? En is het misschien eigenlijk helemaal niet erg dat vrouwen minder actief zijn op de arbeidsmarkt? Vanmiddag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over arbeidsparticipatie van vrouwen. En heb jij een vraag of een idee erover? Stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Maar je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar ja, ook hier geldt het weer. De beller is sneller. 020-468-4x0. En dan kan je vragen live stellen in de uitzending. Mijn gasten vandaag, ik heb het hele uur in de studio Mascha Trommel, verantwoordelijk voor lobby en public affairs bij Women Inc. En nu ook aan de lijn Zera Zarjaslan. Zij is beleidsadviseur bij Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Zera, welkom.
Hoi.
Ha, je bent er vanmiddag bij in Den Haag. Ik ga er zo met je over praten. Maar voordat we naar de break gingen, hadden we een vraag. En die kwam van Peter. Ik weet niet of Peter nog aan de lijn is. Peter, goedemorgen.
Jazeker.
Ja, ja, Peter. Ja, misschien kan je vraag even herhalen.
Ja, ik vroeg me af. Hoe denken jullie erover dat vrouwen over het algemeen ook vaak minder willen werken? Ik heb bijvoorbeeld vrienden zonder kinderen. Waar de vrouw ook gewoon significant minder werkt. Omdat ze zich daar prettig bij voelt. Of om wat voor reden dan ook. Hoe ga je daarmee om?
Ja, maar is dat iets, een signaal dat je ook krijgt door het filmen?
Ja, en significant minder werkt. Ik ben wel benieuwd wat hij precies bedoelt. Is dat dan 32 uur? Kijk, ik denk dat als vrouwen gewoon 32 uur werken en daarmee financieel gezonde positie hebben, dat er helemaal niets aan de hand is. Ook niet voor mannen. Dus daar wil ik helemaal niet een norm neerzetten van 40 uur. Mm-hmm. Het is wel zo dat die keuzes die gemaakt worden, dat we ook zien dat vrouwen die, zeg maar, aan het plannen zijn voor de toekomst, al voorsorteren op ander werk. Dus als ze voelen dat dat niet gecombineerd kan worden bij een werkgever, of niet met minder uur dan 40, dat ze al andere keuzes gaan maken. En uiteraard zijn er ook blijkbaar vrouwen die dus inderdaad al naar 32 uur gaan voordat ze kinderen krijgen.
Ja, klopt helemaal. Sarah, je bent vanmiddag in Den Haag. Wat hoop je te horen bij die hoorzitting?
Ik hoop dat we het ministerie kunnen overtuigen, of in ieder geval input kunnen meegeven over belangrijke initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, HR-professionals, leidinggevende, werkgevers, die focussen op de interesses, kwaliteiten en talenten van de individuen, ongeacht hun geslacht of gender. En dat we hiermee dus hun kunnen overtuigen om een soort van bewustwordingscampagne neer te zetten om het belang van de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen en daarmee dus de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ik hoop dat we dat kunnen realiseren vandaag.
Ja, ik heb Brigitte aan de lijn. Brigitte, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Hi, wat was jouw vraag?
Nou, mijn vraag is, ik ben zelf een opgevoed door een moeder. Die zei van, zorg dat je nooit je hand hoeft op te houden. Hè? Economisch verantwoordelijkheid nemen. Ik heb met mijn kinderen nooit minder dan 32 uur gewerkt. En ze opgevoed, ook een aantal jaren alleen. Ik ben blij dat ik economisch zelfstandig was. Spelen moeders niet een veel belangrijke rol in de opvoeding van hun kinderen? Meisjes ook stimuleren, meer prestatiegericht zijn, kiezen voor beroepen waar ze ook uiteindelijk hun geld in kunnen verdienen, wat overigens wel past. Ik vind de moederrol, of überhaupt de ouderrol, maar vooral de moederrol, wordt wat onderbelicht. Terwijl die een heel belangrijke factor speelt. Mijn dochter werkt ook gewoon met twee kinderen 32 uur per week. Dus die vindt dat heel normaal, omdat ze het van haar moeder heeft gezien. Dus als we de cultuur willen doorbreken, moeten we ook moeders en meisjes misschien wel meer prestatiegericht en meer bewust maken.
Brigitte, moet ik uit jouw woorden begrepen dat het de vrouwen zelf zijn die het in de stand houden?
Ja. Voor groot deel.
Oké, is goed. Nou, daar wil ik even naar Sera voorleggen. Sera, bij Atria doe je de onderzoek natuurlijk hier naar de emancipatie en vrouwengeschiedenis. Wat Brigitte hier zegt, wat zijn jullie bevindingen daarover?
Ja, ik denk dat Brigitte hier wel een heel belangrijk onderwerp aankaart. En dat is dus als je opgroeit met rolmodellen in je omgeving, dat je vanzelf daar ook naartoe gaat streven. Maar ik denk in dit geval dat beide ouders gewoon hierin een hele belangrijke rol hebben. En ik vind het heel erg leuk om te horen dat het Brigitte wel is gelukt. Mm-hmm. Alleen ik hoop dat dat gewoon anderen ook gaat lukken. En ze heeft gelijk, moeders zijn inderdaad wel rolmodellen. Maar hier ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij beide ouders. En die kinderen dus gaan stimuleren om straks te gaan participeren op de arbeidsmarkt, een onderwijs gaan volgen, et cetera.
Ja. Nou, weet je hoe ik het heb gedaan? Mijn vrouw is ook financieel onafhankelijk geworden. Ondanks het feit dat ze thuis bleef om voor de kinderen te zorgen. Maar ik zeg, als zij dat niet doet, kan ik mijn werk niet aan behoren doen. Dus alles wat we deden in het bedrijf is gewoon 50-50 verdeeld. We hebben het bedrijf ook 50-50 verdeeld. Waardoor zij gewoon haar aandeel heeft. Dus ik bedoel, dat kan je thuis ook regelen. Want men vergeet ook vaak, net wat Brigitte net zei, dat het aandeel van de vrouw wel ook heel essentieel is natuurlijk bij de opvoeding. Zeker als ik had als man dat ik een baan waar ik 24-7 bijna op straat was. Ik zorgde er wel voor dat ik overdag, als ik vrij was, veel mogelijk met mijn kinderen kon doen. Maar dat is toch ook een manier hoe je ervoor kan zorgen dat vrouwen financieel onafhankelijk worden?
Ja, zeker. Dat is zo. Wat wij ook graag willen zien is een 75% verdienersmodel. Mm-hmm. Dus dat op die manier dus de zorgtaken eerlijk worden verdeeld. Mannen gaan iets minder werken, vrouwen werken ofwel iets meer of blijven hetzelfde werken, zodat het gewoon evenredig is verdeeld. En iedereen de kansen krijgt om zichzelf ook gewoon op een goede wijze te ontplooien of te participeren op de arbeidsmarkt. Dus een evenredige verdeling, daar kan dus zo'n 75% verdienersmodel voor zorgen.
Oké, ik ga naar Martine. Martine, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi. Jij bent zelf CEO?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ben CEO van de Solva Groep en ben daarnaast ook moeder van een dochter die bijna 2 is. En wat ik heb gemerkt toen ik moeder werd, was dat eigenlijk mijn hele natuur tegen mij zei dat ik minder moest gaan werken. Terwijl ik word heel erg gelukkig van werken. Dat is ook echt onderdeel van mijn leven. Mm-hmm. En ik wist dus eigenlijk tussen mijn oren wel dat het goed was dat ik weer fulltime ging werken. Maar mijn natuur zei eigenlijk dat dat niet zo was. En dat was best wel een strijd in de eerste maanden, of eigenlijk in het eerste jaar. En ik vroeg me af ook van, is daar ook onderzoek naar gedaan? Dat dit misschien ook een normale gang van zaken is. En dat we misschien vrouwen ook beter moeten voorlichten in dat je misschien in zo'n strijd kan komen met jezelf op het moment dat je moeder wordt.
Ja, kijk even, heb jij die innerlijke strijd ook gehad?
Ja, zeker. Ik herken het helemaal. Kijk, net wat we daarvoor al hoorden, de moederrol is natuurlijk superbelangrijk. En dat is helemaal niet een keuze of je dat wel of niet doet. Daar ga je natuurlijk helemaal voor. En alleen als je dat goed kan regelen, hè, en dat ook voor een deel dus support om je heen kan creëren, om dat goed te doen, dan is er natuurlijk ook ruimte voor arbeid. Zo zien we het vanuit het vrouwenperspectief. Vanuit mannenperspectief is het veel meer dat ze zich verantwoordelijk worden voelen voor de financiën.
Ja.
En die gaan kijken, hoe zorg ik dat ik dat op orde heb? En als ik daar ruimte kan creëren, heb ik misschien nog tijd om te zorgen. Maar die beide zijn zo hardnekkig ook in stereotypen dat houdt onze stereotypering in stand.
Dat zit gewoon vast bij ons.
Ja, en het is wel zo dat als je daarin een verandering wil creëren, dan hebben we het nu even, horen we een paar voorbeelden op microniveau. Hoe mannen en vrouwen dat zelf doen en hoe ze die keuzes hebben gemaakt. En inderdaad, dat gaat vaak gepaard ook met een soort misschien schuldgevoel of lastige keuzes. Maar ik vind dat we er op een ander level ook naar moeten kijken. Niet alleen op microniveau, maar ook op mesoniveau en ook op macroniveau. En dat is wat nu is. Ja. Overheidsbeleid is nodig.
Ik kreeg van Hans Verhoog hier wat ze hebben. Die zegt, man en vrouw houden van elkaar, vrouw raakt zwanger. Daar begint de meest hechte band tussen vrouw en kind. Na de geboorte is de band vrouw-kind nog sterker. Vrouw wil sociaal groeien. Oké, vrouw krijgt de druk, kind wil de aandacht. Vrouw drukke baan, huishouden enzovoort, burn-out.
Ja, Sarah. De burn-out zijn voor zich gaan omhoog. En die reizen de pan uit. En dat is wel ernstig, ja.
Ja, Sarah.
Ja, ik denk dat hierin ook tijdsdruk wordt ook anders ervaren door vrouwen dan voor mannen. Omdat vrouwen dus ook heel veel zorgtaken, zoals mantelzorg of zorg voor de kinderen, op zich nemen. En als je dat dan gaat combineren met een deeltijdbaan waar je ook gewoon heel veel moet doen. Omdat het deeltijdwerk is, wordt er ook van je verwacht dat je productiever aan de slag gaat. Ja. En ja, dat zorgt inderdaad voor, het brengt heel veel consequenties met zich mee. Dat kan resulteren in een burn-out of andere andersoortige problemen.
Ja, Dirk, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Kooi. Dus even ook even aansluiten door wat ik net heb gehoord. Mm-hmm. Heb ik dus de vraag wat er op tegen is om de vrouw gewoon weer huisvrouw te laten. Oftewel, wat is er op tegen op de traditionele gezinsvorm?
Want dat vind je fijner eigenlijk als gewoon de vrouw wil lekker aan het aanrecht en de mannen aan het werk.
Ja. En sterker nog, ik hoorde laatst nog op Radio 1 van een expert dat uit onderzoek is gebleken dat eigenlijk gewoon het beste is, eigenlijk.
Ja, maar dat is een expert op Radio 1. We luisteren hier naar BNR. Die hebben de echte expert.
En het beste voor wat, ben ik dan benieuwd.
Wat zei je?
En het beste voor wat?
Ja, voor wat is het beste, Dirk? Dat vind ik een mooie vraag van Basje.
Maatschappelijk gezien, voor gezinsstabiliteit en dat soort toestanden. Dan wil ik trouwens nog even wat opmerken erbij. Ik vind de laatste anderhalf jaar zeker, vind ik BNR nogal in een emancipatiekramp zitten. In een duurzaamheidskramp. Ik word er een beetje ziek van.
Oké, maar fijn dat je dat toch blijft luisteren. Dat vind ik heel fijn. Ronald, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Wat was jouw vraag, Ronald, of je opmerking?
We moeten oppassen met de term arbeidsparticipatie. Waarbij we in wezen het werk thuis disqualificeren. Alsof dat geen werk is. Hè? De kinderen opvoeden, het huishouden runnen, de boodschappen doen, de vakantie plannen, het sociale netwerk onderhouden. Dat is wel degelijk werken.
Ja, maar dat kan de man toch ook doen?
Ja, het maakt mij niet uit of de man of de vrouw het doet, maar dat enorme streven, omdat we weer economisch moeten groeien, dat we allemaal aan het zogenaamde werk buiten de deur, daarmee stigmatiseren we eigenlijk heel veel, en waarschijnlijk zijn dat nu nog de meeste vrouwen. Ik ken situaties waarbij goed opgeleide vrouwen in hun eigen kring gevraagd wordt, wat voor werk doe jij? Nou, dan doen ze op dat moment geen werk, maar dan voelen ze zich te min en dan verzinnen ze smoesjes. Ja, ik schrijf een boek.
Juist. Huh? Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt, Ronald. We gaan het zo naar de break, gaan we even Sarah en Masha erop laten reageren. Want Ronald heeft wel een punt, vind ik zelf ook. We disqualificeren het werk thuis, waardoor het ook als minderwaardig wordt gezien. En misschien is dat ook een probleem waar het voor mannen obstakel is om meer de zorg op zich te nemen en ook het thuiswerk te doen. Daar gaan we zo meteen de specialist op laten reageren. Heb jij nog een vraag? We gaan het laatste kwartier in. 020-468-4x0. Tot
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over arbeidsparticipatie van vrouwen. Je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag even bellen 020-468-4x0. Bij mij Masha Trommel van Women Inc. En aan de lijn heb ik ook Sarah Jaslan. En zij is van Atria. Maar ga je eerst even naar Thomas Vazel van BNR Zaken doen. Thomas, waarover heb je het vandaag?
Nou, wij gaan vandaag niet echt een balansdag beleven, want bij ons is de general manager van Mars Nederland te gast.
Ja, lekker.
En in Veghel staat een fabriek waar ze 1 miljoen repen per dag van de band laten ontsnappen. En een paar daarvan zijn ook hier in Amsterdam terechtgekomen, moet ik erbij zeggen. Dus hij is te gast om onder andere te praten over hoe dat dan werkt, die 1 miljoen repen per dag. Ook over het preventieakkoord om ervoor te zorgen dat mensen gezonder gaan leven. En hoort daar dan toch nog wel een mars bij, of toch niet?
Marco, ik vind dat de mars er altijd bij hoort.
Wel altijd bij horen? Altijd, ja. Oké, nou ja, goed. Die kan hij alvast in zijn zak steken. En geniet ervan, zou ik dan willen zeggen, als je zo meteen naar buiten loopt. Marco Aarnink is de gast. Hij was van Drukwerkdeal, verkocht hij een tijdje terug alweer voor miljoenen. Goede deal gemaakt. En hij is terug bij zijn oude liefde, namelijk de print. Met de website print.com. Nou, dat lijkt me ook een lekkere URL, denk ik, om te hebben.
Print.com. Ja.
Zeker weten. En we hebben ook contact met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Want er wordt geprobeerd om mensen die bij banken werken of bij verzekeraars voor de klas te laten staan. Want veel van die banen die staan op de tocht. In het onderwijs zijn ze juist op zoek naar mensen. Kijken of daar een match te maken is. Dus daar hebben we ook een gesprek over. En mijn zakenpartner is Talita Muse.
Ah, oké. Nou, dat belooft weer heel wat. Vanaf 12 uur zaken doen met Thomas van Zijl. Zorg ervoor dat je blijft luisteren. Tot die tijd gaan we hier de vragen beantwoorden. Voordat we naar de break gingen, Zera. Toen hadden we José Ronald. En die zei van ja, we moeten het thuiswerk wat die vrouwen doen, moeten we niet zo bagatelliseren ook. Maar dat is gewoon essentieel. Zo heb ik het ook altijd ervaren. Hoor. Ik heb nooit gezegd dat mevrouw niets doet. Mevrouw werkte thuis gewoon.
Nee, informele zorg is inderdaad een hele belangrijke. En het is ook heel erg belangrijk dat we dat niet disqualificeren. En ik denk dat hier ook een belangrijke rol voor mannen is weggelegd. Neem wat meer zorgtaken op je. Praat er wat meer over. En zorg ervoor dat het gewoon bij jullie in het huishouden evenredig is verdeeld. Zodat we dus op die wijze dit soort zorg of dit soort informele zorg gewoon... dat daar een bepaalde stereotypering in wordt doorbroken.
Ja, precies. Anne-Dorien, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hierover wilde ik het net wat over zeggen. Want de vraag is, hoe krijgen we vrouwen onafhankelijk? Maar kinderen krijg je samen en die hebben zorg nodig, goede zorg. En die zorg geven is ook heel waardevol. En de discussie vind ik heus wel nuttig, maar die baby van 3 maanden... die eigenlijk alleen maar op zijn rug kan liggen en melk kan drinken... en die zijn mondje niet kan roeren... die heeft te strijden in een crash met 7 andere kinderen. En dat kan je in geen één gezin terugvinden. En ik vind het ook een typisch Nederlands dingetje... dat we kinderen met 3 maanden al naar de crash sturen. Want als we kijken naar de Europese landen om ons heen... dan zie je dat niet terug.
Ja, nee, we hebben dit net ook al besproken. En het moet echt wetgeving komen als je het ons vraagt hierover. Dat er ook beter gefaciliteerd wordt. Dat mannen langer thuis kunnen blijven om te helpen met de zorg. En dat vrouwen ook in hun verlof daar meer ruimte voor krijgen. Zodat je zeker in de eerste 3-4 maanden, die cruciaal zijn... dat je daar gewoon veel meer ruimte hebt als gezin... om ook het kind even op te vangen thuis. Dus daar ben ik het helemaal met je eens.
En liever nog langer.
En liever nog langer als dat kan, ja precies. Nee,
want
absoluut.
Dat ben ik met haar eens. We brengen inderdaad als eerste de kinderen naar de kinderopvang. En dat is echt vroeg met 3 maanden.
Met 3 maanden is het veel te vroeg, oké. Okay. Jasmin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wil even terugkomen op wat jij vertelde, Jurgen, over jouw bedrijf. En hoe je het 50-50 kunt krijgen op de vrouw. Er is weinig op ingegaan. Dat vond ik trouwens een hele goeie. Dat hebben wij ook gedaan met mijn man. Wij waren onverwacht zwanger. Eerste kind kwam. Ik was hoger opgeleid. Dat leek wel toen de tijd meer ambitie. Maar ja, inderdaad, de natuur roepte me terug het huis in. En toen was het wel even van, wat gaan we nu doen? Uiteindelijk 3 kinderen gekregen. Maar vooral thuis geweest inderdaad. Ja. Op bewust de eerste jouw de kinderen niet naar de opvang. Er moet dus een manier gevonden worden om die vrouw onafhankelijk inderdaad te houden. En toch moet je weer naar de notaris op een of andere manier die zekerheid voor jezelf stellen als vrouw. Want het financiële plaatje is toch heel erg belangrijk.
Ja, nee, Sarah, ik denk dat je daarmee eens bent.
Ja, zeker. Economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid zijn heel erg belangrijk. Vooral ook in het kader van scheiding of pensioenopbouw, et cetera. Zien we dus gewoon veel terug dat als vrouwen gaan scheiden, dan hebben ze gewoon heel weinig pensioen ook opgebouwd. En dan worden ze gewoon financieel heel erg kwetsbaar. Dus in die zin is het gewoon heel erg belangrijk dat vrouwen op een bepaalde wijze hun financiële zelfstandigheid waarborgen.
Nee, absoluut. Ik vind het gewoon dat het eigenlijk... ook dat bij wet geregeld moet worden. Want je ziet het ook heel vaak wanneer de kinderen dan uit huis zijn... en die vrouw heeft het hele leven gegeven om voor die kinderen te zorgen thuis... dat die man dan denkt van nu ruil ik in voor 2 voor 25. En dan zit die vrouw zonder inkomen... en moet ze dan weer gaan leunen op onze maatschappij. Dus dat zou een soort traditie moeten worden bij ons, vind ik persoonlijk. Lydia, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen. Ik had een vraag. Waarom wordt er niet een commissie of iets dergelijks... ingesteld, in het leven geroepen, die al deze goede ideeën die vandaag zijn langsgekomen kunnen onderzoeken. Want er wordt van alles en nog wat gezegd, en ook dat vrouwen het voorbeeld kunnen zijn. Bij mij thuis was juist mijn vader het voorbeeld. Hij wou absoluut niet dat zijn 5 dochters thuis bleven en niet werkten en dan achter de stoel van een madame gaan staan, zoals hij dat noemde. Dus wij hebben het voorbeeld gekregen van, ga naar school, zorg dat je zelfstandig wordt. We zijn allemaal economisch zelfstandig gebleven. We hebben allemaal kinderen gekregen. En ik kan niet in detail treden hoe je dat hebt gedaan, maar het is gedaan. Je bespreekt het met je echtgenoot
en je
het
gewoon
gebeurt. Dus ja. Het zijn 2 dingen. De maatschappij is er helemaal niet op ingericht. En de mensen in hun hoofden, die volgen gewoon de maatschappij. Wij hebben de maatschappij niet gevolgd.
Ja.
We hebben gewoon gezegd, we gaan werken. Dus het moet ook in de hoofden van de mensen zitten.
Dat is duidelijk. Ja, dat hebben we ook al een paar keer gezegd. Van het is een mindshift die plaats moet vinden, eigenlijk ook in de gehele bevolking. Maar Sarah, als jij vandaag dus zit in de Tweede Kamer, wat is de boodschap die we de politiek moeten meegeven? Want zo'n commissie, ja, waar Lydia het over had, daar denken ze nog niet eens aan, volgens mij.
Nou, het is wel zo dat, kijk, ik bedoel, zo'n commissie die dan alles onderzoekt, er ligt al heel veel onderzoek. Er is echt wel door het Sociaal Cultuur Planbureau, door ons, door allerlei andere organisaties al genoeg onderzoek gedaan. Het is nu gewoon tijd om actie te ondernemen en te kijken van, nou, welke initiatieven kunnen we ondernemen? En waarbij er gewoon ook heel veel aandacht moet worden besteed aan verschillende stakeholders. Dus werkgevers, HR-professionals, maar ook om te kijken naar onderwijs en hoe we bepaalde stereotyperingen kunnen doorbreken. Het is denk ik gewoon echt tijd voor actie. En ik hoop dat we dat vandaag gaan terugzien in de Tweede Kamer.
Vooral het doorbreken van stereotypering. Want ook vandaag, ik heb een aantal belders gehad. Kijk, het zijn mensen die ook echt geloven in de tradities. Hè? Die zeggen van, ja, we doen het traditioneel jaar zo in Nederland. Waarom is het zo belangrijk dat we die vrouwen toch aan het werk krijgen? Los van het feit dat ze financieel onafhankelijk moeten worden. Maar wat is nog meer de reden?
Ja, die financiële positie is dus het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Want vanuit daaruit maak je ook je keuzes. Het is zo dat je die arbeid en zorg, die moet je combineren. Of tenminste, het begint voor vrouwen in ieder geval bij zorg. En daarna kijken ze naar arbeid. En die financiële positie bepaalt die keuze. En niet alleen ook de sociale normen, maar ook de faciliteiten die daarvoor ingericht zijn. En daarbinnen verdeel jij het gewoon met je partner.
Ja.
En dat is essentieel. Dat we aan alle vlakken ook echt eigenlijk veranderingen gaan creëren. Macro, meso en microniveau. Microniveau zullen we als vaders en moeders inderdaad onze kinderen moeten opvoeden dat financiële zelfstandigheid een groot goed is. Op mesoniveau zal het op de werkvloer moeten worden veranderen. Moeten we naar meer inclusieve bedrijfsculturen. Maar ook inderdaad in de onderwijs moeten we de stereotypering aanpakken. En op macroniveau moet de overheid een beleid.
Ja, Sarah, daar begint het ook, hè? Onderwijs.
Ja, bij onderwijs begint het inderdaad. We zien ook dat veel meer meisjes hoger opgeleid zijn dan jongens. Maar dat ze zich toch op de een of andere manier voorsorteren op een part-time of een deeltijd werk. Daar valt inderdaad nog heel veel te halen.
Ja, ik heb nog 2 bellers, maar ik kan ze niet antwoorden. Dat moet ik wel een vraag even aan jullie voorleggen voor een kort antwoord. Eentje is van Van der Meij, die zegt, ik zou het positief vinden als vrouwen beloond worden voor de opvoeding. Is dat misschien een manier?
Nou, de zorg voor kinderen is inderdaad heel erg belangrijk. En die wordt nu, lijkt, ondergewaardeerd.
Ja, en Sarah, voor jou ook een vraag. Waarom is er geen vangnet voor ZZP'ers die zwanger zijn?
Waarom is er wat niet?
Geen vangnet voor ZZP'ers die zwanger worden. Vrouwelijke zelfstandigen, ja.
Ja, nee, daar is volgens mij nu ook een belangrijke discussie aan de gang. Ik weet niet precies wat er is geregeld, maar het is inderdaad heel erg belangrijk dat er komt. En volgens mij zijn er nu achter de schermen wel wat dingen aan het ontwikkelen. Maar dat is niet iets wat ik op het netvlies zo heb. Maar het is inderdaad heel erg belangrijk. Want die vrouwen, er zijn heel veel vrouwelijke ZZP'ers in Nederland. En het is heel erg belangrijk dat zij ook in het kader van zwangerschap worden opgevangen. En het is een soort van discriminatie als dat niet zo gebeurt.
Ja. Nou, dat waren de 2 vragen van de bellers. Ik heb nog heel wat WhatsApps die ik niet heb kunnen behandelen. Heel wat mensen die op Twitter hebben gereageerd. Dit houdt ons nog steeds bezig. En wanneer komt er dan een keer de verandering? Ik wil jullie bedanken voor al jullie antwoorden, maar vooral mijn luisteraars voor alle vragen. Ik sprak met Masha Trommel, verantwoordelijk voor lobby en public affairs bij Women Inc. En met Zera Zariaslan, beleidsadviseur bij Atria Kennis Instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Hou onze social media, website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. Mag je eerst even naar huis om mevrouw Rijman nog een keer te zeggen hoeveel ik het waardeer wat zij allemaal voor mij doet.